We willen met elkaar nadenken over het thema verlangen naar God. En ik wil drie gedeeltes uit de Bijbel met jullie lezen eerst. En dan zal ik daarna daar een en ander over zeggen. Het zijn eigenlijk drie beelden die we met elkaar bekijken. Die ons laten zien dat het verlangen naar God en God zelf het belangrijkste hoort te zijn. Dat hij zelf degene is naar wie wij verlangen, dat hij het belangrijkste is in ons leven. Jeremia 2, vers 13 als eerste. Jeremia, hoofdstuk 2, vers 13. En daarna een wat langer gedeelte uit Jeremia 13. En daarna nog één gelijkenis van Jezus die maar één vers omvat. Een gelijkenis in één vers uit Matteüs 13. Dus eerst Jeremia 2, vers 13. Jeremia 2, vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Het wordt geloof ik tevoorschijn gehaald. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Dat is het eerste beeld. Het tweede beeld vinden we in Jeremia 13 vanaf vers 1. Jeremia 13 vanaf vers 1. Een paar bladzijden verder. Jeremia 13. Zo heeft de Heere tegen mij gezegd. Ga voor u een linnen gordel kopen en doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen. Ik kocht de gordel overeenkomstig het woord van de Heere en deed hem om mijn middel. Toen kwam het woord van de Heere voor de tweede keer tot mij. Neem de gordel die u gekocht hebt, die om uw middel zit, en sta op, ga naar de Eufraat, en verberg hem daar in de kloof van een rots. En ik ging en verborg hem bij de Eufraat, zoals de Heere mij geboden had. En nu gebeurde het na verloop van vele dagen dat de Heere tegen mij zei, sta op, ga naar de Eufraat, en neem vandaar de gordel mee, waarvan ik u had geboden hem daar te verbergen. En ik ging naar de Eufraat, en ik zocht ernaar. Ik nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen had. En zie, de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Zo zegt de Heere, zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan. Dit boosaardige volk, dat weigert naar mijn woorden te luisteren, dat hun verharde harten volgt, andere goden achterna gaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen, dat zal worden als deze gordel, die nergens meer voor deugt. Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heere, zodat het mij zal zijn tot een volk en tot een naam en tot lof en tot luister. Maar ze hebben niet geluisterd. En als laatste lezen we met elkaar Matteüs 13, vers 44... Matteüs 13, vers 44, een derde beeld, een derde gelijkenis die ons geschetst wordt. Gelijkenis van de Heer Jezus over wat het Koninkrijk der Hemelen is. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk, 13, vers 44. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Tot zover. Het zijn drie beelden die ons geschetst worden. En alle drie laten ons zien dat de Heere zelf natuurlijk te verkiezen is boven al het andere. Dat God zelf, de Heer Jezus Christus zelf, te begeren is boven alles en iedereen. Hij is de meest begerenswaardige. En daarom willen we vanmiddag met elkaar nadenken over verlangen naar God. Een verlangen naar God. Augustinus heeft gezegd, het hele leven van een ware christen bestaat uit een heilig verlangen naar God. Dus een ware christen verlangt naar de Heere. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dus christen zijn heeft te maken met de toestand van je hart. Met de verlangens van je hart. Als je nog geen christen bent, dan verlang je vooral naar andere dingen. En dan verlang je vooral naar van alles en nog wat. En dan zoek je je geluk vooral in bepaalde dingen, inderdaad. In de dingen van dit leven. In dit leven zelf. In jezelf. Maar als je christen bent geworden, als je God hebt leren kennen, dan zoek je je vreugde vooral in Hem. In Hemzelf. Niet vooral in de zegeningen die Hij geeft. Niet vooral in wat Hij schenkt. Dat is ook royaal en overvloedig. Daar mag je dankbaar voor zijn, zoals we hebben gezien vanmiddag. Maar je echte vreugde is niet in de zegeningen die Hij schenkt. Je echte vreugde is niet in alles wat Hij je geeft. Maar je echte vreugde is in Hemzelf. Hij zelf is je bron van vreugde. En dat is ook wat zo duidelijk naar voren komt in Jeremia 2. Dit is het kwaad wat Israël, wat Juda deed in de tijd van Jeremia. De tijd voorafgaand aan de ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus. Dat ze de Heere, de bron van levend water, hadden verlaten. Hij is de bron van levend water. Dit is het eerste beeld waar ik over spreek. God is de bron van levend water. Hij is als een bron van water die blijft maar stromen. En dat water is altijd vers en dat water is altijd overvloedig. En water geeft leven. Maar wat heeft Israël gedaan? Ze hebben zich waterbakken uitgehouden die geen water kunnen houden. Je kunt je een vergiet voorstellen. Je neemt een vergiet. En dat vergiet houdt geen water vast. Je giet er water in. Maar het loopt er ook zo weer uit. Dus het houdt geen water vast. Dus dat is wat Israël deed. Ze namen hun toevlucht tot andere goden. Ze probeerden hun geluk en hun vervulling te vinden in andere dingen dan in de Heere zelf. En ze dachten, wij kunnen wel ons eigen geluk maken. Wij kunnen het leven maken. Wij kunnen onze eigen bestemming voor elkaar krijgen. Wij kunnen het doel van ons leven bereiken. Maar ze zochten het in dingen die waren als waterbakken die geen water kunnen houden. En dan is er helemaal geen water. En als er geen water is, is er geen leven. Zonder water geen leven. En dat was geestelijk gezien aan de hand bij de mensen van het volk in de tijd van Jeremia. Omdat ze de bron van levend water hadden verlaten. Dus waarom zou je naar God verlangen? Waarom is het beste wat je maar kan hebben van binnen om te zeggen, ik wil Hem. Ik wil Hem. Mijn ziel verlangt naar Hem zelf. Ik wil Hem kennen. Ik wil Hem zien. Ik wil van Hem horen. Heere, toon mij uw glorie. Ik verlang naar u met alles wat in mij is. Waarom is dat het beste wat je maar kan hebben van binnen? Omdat Hij de bron van levend water is. Eigenlijk worden ons in alle drie de beelden van vanmiddag, dit is het eerste beeld, wordt duidelijk gemaakt hoe dwaas het is om voor andere dingen te leven en hoe wijs het is om voor God te leven en naar Hem te verlangen. Waarom is het dwaas? Omdat het andere is als waterbakken die geen water kunnen houden. Het andere is een doodlopende weg. Het andere is jezelf ongelooflijk tekort doen. Waarom zou je kiezen voor datgene dat jouw eigen ziel schaadt? Waarom zou je kiezen voor datgene wat jou van binnen helemaal kapot maakt? Waarom zou je kiezen voor deze wereld die nooit van binnen gelukkig kan maken? De dingen van dit leven kunnen de diepste behoeften van binnen nooit wegnemen. Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel, zegt Jezus. De hele wereld winnen is nog steeds waterbakken die geen water kunnen houden. Al ben je de rijkste man op aarde, al ben je degene die het meeste genot kan nastreven met je geld dat je hebt, al ben je degene die het meeste alles kan uitproberen in dit leven, wat het leven maar te bieden heeft. Maar je ziel leidt schade, je bent dwaas bezig en je doet jezelf ongelooflijk tekort om jezelf niet te wenden tot de bron van levend water. Je doet jezelf tekort. Daarom is het verlangen naar God het enige echte juiste verlangen. Tweede beeld vinden we in Jeremia 13. Het is ook een schitterend beeld. Het is heel sprekend. Het is heel makkelijk te begrijpen. Jeremia wordt gevraagd een bepaalde symbolische daad te verrichten. En de profeten werden veel meer gevraagd om bepaalde dingen te doen waarmee ook een boodschap aan het volk duidelijk werd gemaakt. Soms werden ze gevraagd om vreemde dingen te doen. En Jeremia werd bijvoorbeeld ook gevraagd door de Heer om niet te trouwen. Dat is nogal een prijs die hij betaalde voor zijn roeping. Dat de Heer tegen hem zei, ik wil dat je alleen blijft, want er gaat een tijd komen, spoedig gaat er in dit land een tijd aanbreken waarin geen bruiloften meer zullen plaatsvinden en geen kinderen meer geboren zullen worden, want dit volk gaat afgevoerd worden in ballingschap. De bruiloften zullen dan voorbij zijn. En als teken van Israël, aan Israël dat die tijd gaat komen, wil ik dat jij niet gaat trouwen. En hij deed het, hij trouwde niet. En iets anders wat God van hem vroeg is om een gordel te nemen, een linnen gordel, en die om zijn middel te binden. En dat is een prachtig beeld, want zo zegt de Heere, zoals de gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel Israël, het huis van Israël en het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heere. Dus dat was een beeld voor Israël van hoe de Heere zijn volk aan zichzelf had gehecht. Een middel, een gordel, dat is een soort riem. Ik draag ook een riem, misschien draag je ook wel een riem vanmiddag. Nou, die draag je overal met je mee. Waar ik ga, daar gaat mijn riem natuurlijk. En zo was Israël geroepen. Overal waar de Heere ging, mocht Israël met de Heere meegaan. Om zo aan hem verbonden in het leven te staan. Om zo dicht bij hem te zijn. Om van hem te zijn. Zo zegt de Heere ook, ik heb het volk van Israël aan mij gehecht, zodat het mij zal zijn tot een volk. Een volk voor mijzelf. Dit duidt op een hele intieme relatie die Israël met de Heere mocht hebben. Wat een voorrecht dat ze een uitverkoren volk waren en zijn, zou ik willen zeggen. Wat een voorrecht dat ze zo dicht bij God mochten leven, dat ze zijn openbaring mochten ontvangen. Dat ze zijn wonderen mochten meemaken. En in tijden dat Israël dicht bij de Heere leeft, in de tijden dat Israël inderdaad verlangde naar God en zo gehecht aan de Heere was, gebeurde er ook de meest bijzondere dingen door Israël heen. Lees je Bijbel. Heel veel geweldige dingen die God heeft gedaan voor Israël en door Israël in deze wereld. Heel veel zegen van God, heel veel kracht, heel veel uitredding, heel veel wonderen. Heel veel onvoorstelbare openbaringen van Gods heerlijkheid en macht. Een volk dat gehecht is aan zijn God en God zegent en geeft kracht. Maar Jeremia moest die gordel een tijdje met zich meedragen. En trouwens, werd ook tegen Jeremia gezegd, laat hem niet in het water komen, vers 1. Laat er geen water bij komen, leg hem niet in het water. En dat is ook een beeld van, als zolang die gordel om de profeet gebonden was, zou die gordel niet aangetast raken. Die gordel zou heel blijven, die gordel zou op geen enkele manier bederven. En dat is ook een beeld van een volk dat dicht bij God leeft. Ook voor ons persoonlijk. Als wij een verlangen naar God hebben, en als wij dicht bij hem leven, en als we echt naar hem willen luisteren, en als we niet andere goden achterna lopen en ons voor die neerbuigen, en als het niet zo is dat wij ten diepste voor andere dingen leven dan voor de Heer, maar alleen maar voor hem leven, zoals we in ons eerste lied vanmiddag hebben gezongen, prachtig lied, ik ben van u, Heer Jezus, ik ben van u en ik heb alles aan u gegeven. Als we zo leven, zo gehecht aan de Heer, dan zal er geen verderf komen in ons leven. Ja, misschien maak je moeilijke dingen mee, misschien lijd je wel, misschien word je wel ziek of moet je verliezen lijden, maar echt verderf zal je nooit raken als je zo dicht bij God leeft. Dan ben je echt onaantastbaar. En dan laat de Heer je niet verloren gaan. Dan heb je het licht des levens. En dan zul je nooit meer in de duisternis wandelen. En in die zin zal er nooit verderf zijn. Maar Jeremia moest die gordel daarna leggen in de kloof van een rots bij de Eufraat. En de Eufraat was in Babylon en is in Babylon in Irak vandaag de dag. En hij moest die gordel daar op een hele vochtige plek leggen. En dat doet hij. Hij gaat naar dat land waar Israël in ballingschap zou gaan als een teken van het verderf wat wel over Israël zou gaan komen. En hij legt die gordel daar vele dagen. En na vele dagen zei de Heere weer tegen Jeremia, sta op, ga weer naar de Eufraat en neem vandaar die gordel weer mee naar huis. Dus hij ging inderdaad weer naar Babylon, naar de Eufraat en hij zocht die gordel en hij vond die gordel weer. En hij nam hem mee van de plaats waar hij die gordel had verborgen, maar de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. Hier had het water wel de gordel nat gemaakt, vele dagen. En die gordel, daar zat het weer in. En er was schimmel ingekomen en er was helemaal verrot geraakt. En was het bederf ingekomen en er zaten zwakke plekken in en hij zag er niet meer uit. Hij was helemaal vergaan. Een linnen gordel die een tijd lang gewoon buiten in het water ligt. En die kon niet meer als gordel gebruikt worden. En zo zegt de Heere, mijn volk dat weigert naar mijn woorden te luisteren. Mijn volk dat hun verharde hart volgt. Mijn volk dat andere goden achterna gaat om hen te dienen. En zich voor die neer te buigen zal worden als deze gordel die nergens meer voor deugt. Dus opnieuw twee beelden eigenlijk. Twee keuzes, twee bestemmingen, twee wegen vanmiddag. Waterbakken die geen water kunnen houden of een bron van levend water. Een gordel die nergens meer toe deugt, een volk dat niet meer functioneert, dat niet meer aan zijn roeping voldoet, dat niet meer in zijn identiteit staat, een volk dat niet meer bruikbaar is voor God en bij wie God niet meer zijn naam kan verheerlijken, want ze zijn een volk voor mij, tot hun naam en tot hun lof en tot luister, maar dat is allemaal niet meer aan de orde, dus een gordel die vergaan is of een gordel die heel is. En die wel ergens toe deugt. En die dicht bij God leeft. En door wie God zijn eigen naam kan verheerlijken. Dat zijn de twee opties opnieuw. Twee opties. En dan zien we opnieuw hoe dwaas het is om God niet te willen. Hoe dwaas het is om je hart in beslag te laten nemen door de dingen van deze wereld. En hoe verstandig het is en hoe wat een voorrecht het is om zo dicht bij God te mogen leven. Want wij ook als gemeente van Jezus Christus, net als Israël, zijn een uitverkoren volk. We zijn een koninklijk priesterschap. We zijn een volk gemaakt tot zijn eigendom. Zodat het mij zal zijn tot hun volk en ook onze roeping is. Tot een naam, tot een lof en tot luister. Ook door ons wil de Heer zijn heerlijkheid openbaren. Maar dan is het wel heel belangrijk dat wij maar één passie hebben. En dat is Jezus Christus. Dat is wat graaf Zinzendorf zei. Ludwig van Zinzendorf, de leider van de Hernutters in de 18e eeuw. Waar een geweldige opwekking is uitgebroken. En waar Gods geest machtig is neergedaald. En waar in één keer, na aanhoudend gebed, er heel bijzondere dingen begonnen te gebeuren. En waar ook heel veel zendingswerkers uitgezonden zijn. Waar 100 jaar lang uiteindelijk gebeden is voor opwekking. En de moderne zendingsbeweging is ook daaruit voortgekomen. God heeft machtige grote dingen gedaan bij de Hernutters in Duitsland in de 18e eeuw. Dezelfde tijd als die van het grote ontwaken in Engeland en Amerika. Een tijd van grote herleving. En graaf Zinzendorf was een van de leiders en hij zei dit, ik heb maar één passie. En dat is Jezus Christus. Hij zei niet, ik heb maar één passie en dat is het werk van de Heer. Hij zei niet, ik heb maar één passie en dat is wat hier in Hernhut allemaal gebeurt. Hij zei niet, ik leef voor al die zendelingen die we uitgezonden hebben. Hij zei niet, ik leef voor de dingen van dit leven. Hij zei niet, mijn passie is de zegeningen die God geeft. Nee, hij zei, mijn passie, ik heb maar één passie. En dat is Jezus Christus zelf. Ik verlang naar hem. En opwekking is Jezus Christus zelf. Dat is opwekking. Derde en laatste beeld, en dan wil ik nog een paar andere dingen zeggen die het wat dichter bij ons brengen nog. Maar het derde beeld uit de Bijbel is Matthäus 13. De schat in de akker. En ik denk dat u het al heel snel kunt begrijpen. Het eerste is waterbakken die geen water kunnen houden of een bron van levend water. Het tweede is een gordel die nergens meer voor deugt of een gordel die gebonden is aan de profeet. En die overal gaat waar de profeet gaat. Een volk dat zo dicht bij de Heer mag leven en door hem gebruikt wordt. En het derde beeld is de schat in de akker. En het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. Die schat is de Heere zelf. Maar die wordt nu geschetst als een schat in een akker verborgen. En iemand die was op die akker, misschien wandelde hij daar of was hij daar aan het werk. En deze persoon die vond die schat in die akker. Die liep er, ja, hij liep er tegenaan of hij ging een beetje graven en hij groef die schat op. Maar in ieder geval, hij vond die schat. En die akker was niet van hemzelf. Dus wat doet hij? Hij verbergt die schat weer in die akker. En dan gaat hij heen. En wat doet hij? Hij zet alles op alles om die akker te kunnen kopen. Hij verkoopt alles wat hij heeft. Ik heb geprobeerd om dat een beetje te vertalen naar termen van onze tijd. En stel je voor hè, dat het vandaag de dag zo zou zijn. Die akker die zou 150.000 euro kosten. En die man die denkt erover na. Stel je voor een man van ergens tussen de 35 en de 40. En om even uit te gaan van een beetje gemiddelde situatie. Dan kunnen we ons voorstellen. Een man die heeft inmiddels, omdat hij al wat eerder een eigen woning heeft gekocht. Heeft hij een beetje overwaarde in zijn huis. Dus stel er zit 80.000 euro overwaarde in zijn huis. Daarnaast heeft hij een beetje pensioen opgebouwd. Hij is werknemer en hij spaart elke maand via zijn werknemer voor zijn pensioen en dat is belastingvrij. Maar weet je dat je je pensioen kan verkopen als je een beetje zit bijvoorbeeld inmiddels 120.000 euro in. Het is mogelijk om dan die 120.000 euro die je in de 15 jaar dat je al gewerkt hebt opgebouwd, om dat gewoon te verkopen. Maar dan moet je wel belasting betalen, want je hebt het belastingvrij gespaard. Als je het dan opneemt moet je wel 30% belasting betalen of meer, dus dan hou je ongeveer 70.000 euro over. Dan heb je geen ouderdagsvoorziening meer. Je bent dus in feite alles kwijt. Je hebt geen woning meer. De meeste mensen die een beetje geld hebben in Nederland zitten of in hun woning. Of in hun woning en in hun pensioen. Dus deze man verkoopt allebei. Hij verkoopt zijn woning. Hij neemt de overwaarde van zijn woning neemt hij op. Hij verkoopt zijn pensioen. En dan heeft hij ternauwernood, als hij alles ervoor over heeft, heeft hij inderdaad 150.000 euro om die akker te kunnen kopen. En dat doet hij. Hij verkoopt dus alles wat hij heeft. Hij koopt die akker. En weet je, de schat die in die akker zit is 15 miljoen waard. Dat betekent dus dat dat 100 keer meer zo waard is. 100 keer zoveel meer waard als wat hij ervoor betaald heeft. En nou is mijn vraag aan u, mijn vraag aan jullie, een hele makkelijke vraag. Is deze meneer slim of niet? Nee. Deze meneer is uiterst slim. Hij doet zichzelf niet tekort. En dat is het beeld wat Jezus schetst. Jezus zegt hierdoor vanmiddag tegen ons. En ik hoop dat je daardoor het hele idee van discipelschap. Het hele idee van jezelf verloochenen. En het hele idee van je leven verliezen. En ga zo maar door. Al die dingen die Jezus gezegd heeft over de kosten van het discipelschap. Ik hoop dat je vanmiddag gaat beseffen dat het ten diepste geen kosten zijn. Als Jezus vanmiddag aan ons vraagt, verlies je leven, verloochen jezelf, stop met zondigen, dien geen andere goden meer, verkoop alles wat je hebt, niet letterlijk, maar neem innerlijk afstand van alles wat je hebt. Doe afstand, neem afstand van alles wat je hebt, laat de dingen van dit leven niet meer je hart binnenkomen, laat ze niet meer het heiligdom van je hart binnenkomen. Weet je, als Jezus dat van ons vraagt, is het hetzelfde als wat hij vroeg, is hetzelfde als wat deze man deed, namelijk dat hij alles verkocht om die 150.000 euro bij elkaar te krijgen. En de waarheid is, dit is de waarheid die ons vrijmaakt vanmiddag, dat als wij de weg gaan die Jezus ons wijst, dat we 100 keer rijker worden dan we ooit anders zouden kunnen zijn. En dan zeg ik het nog eigenlijk met te zwakke woorden. Dat als Jezus van ons vraagt om ons leven te verliezen, dan zegt hij dat opdat we ons leven zullen vinden. Is dat dan een offer? Nee, dat is geen offer. Ben je dom bezig om je leven te verliezen voor Jezus? Nee, je bent niet dom bezig, want je vindt je leven. Je bent wel dom bezig als je doorgaat op je oude manier. Deze man zou dom zijn als hij niet alles had verkocht om die akker te kopen. Dan zou hij dom zijn. Maar hij is niet dom. Hij doet wat goed is. En hij krijgt die schat. En zo geeft de Heer Jezus zichzelf aan ons. Hij geeft datgene aan ons wat ons ten diepste echt gelukkig maakt. En dat is hij zelf. En daarmee komt ons hart tot rust als we Jezus Christus leren kennen. Dat is de vraag vanmiddag. Voor jou en voor mij, voor ons allemaal. Hoe zitten wij hier? Waar verlangt ons hart naar? Waar gaat mijn hart naar uit? Wat wil ik? Wat wil jij? Waar streef je naar? Waar jaag je naar? Als je even ertussen uitgaat. Als je ontspanning zoekt. Als je denkt, ja, nu moet ik even voor mezelf kiezen. Nu heb ik even tijd voor mezelf nodig. Als je te midden van alle hectiek en alle aanvechting, alle strijd die er is. Als je denkt aan, ja maar nu wil ik even gewoon. Ik wil nu gewoon dat wat ik zelf nodig heb. Waar denk je dan aan en waar neem je je toevlucht toe? Waar kies je voor? Wat is voor jou hetgeen waarvan je denkt, hierdoor zal ik gelukkig worden? Dat is de vraag. Want dat laat zien wat je diepste verlangens zijn. En de Bijbel wijst ons de weg, namelijk dat wij naar God verlangen. Dat wij naar Hem verlangen. En dat we onze diepste vreugde in Hem vinden en niet in iets anders. C.S. Lewis heeft deze woorden geschreven. En hij schrijft over ons. En dan zegt hij dit. Het lijkt dat onze Heere vindt dat onze verlangens te zwak zijn. Ze zijn niet te sterk. De verlangens van de zondaar. Degene die verlangt naar die auto of naar die helikopter, daarvan zegt de Heer niet, die verlangens zijn te sterk. Nee, C.S. Lewis zegt, de Heer zegt daarvan, je verlangens zijn te zwak. Degene die verlangt naar de zonde heeft te zwakke verlangens. Dan zegt C.S. Lewis dit, wij halfhartige schepselingen die aanmodderen met drank, met seks en met ambitie, dat is wat wij doen, terwijl oneindige vreugde ons aangeboden wordt. God biedt ons oneindige vreugde aan in Hemzelf. Overvloed van vreugde is voor zijn aangezicht. Eeuwig genot is aan zijn rechterhand. Hij geeft ons oneindige vreugde in Hemzelf. Maar wij gaan door met het te proberen te vinden in allerlei andere dingen. En dan vergelijkt C.S. Lewis, die vergelijkt het met een kind. Een heel bekend beeld van C.S. Lewis. Dit is trouwens een paragraaf uit een boek van C.S. Lewis, wat John Piper radicaal tot verandering heeft gebracht in zijn hele denken over het christelijke leven. Waar eigenlijk zijn de nadruk die John Piper legt met desiring God, verlangen naar God, is eigenlijk voortgekomen uit deze paragraaf van C.S. Lewis. En dan zegt C.S. Lewis, je kunt het vergelijken met een kind. Een kind dat modder taartjes van de vieze modder maakt in een krottenwijk. Een kind dat alleen maar kan spelen in een klein beetje zand wat eerder modder dan zand is. En daar wat mee bezig is. En hij is zich er niet van bewust. Hij kan zich niet voorstellen dat hij uitgenodigd wordt tot een vakantie aan het strand waar eindeloos veel schoon zand is. Waar hij onvoorstelbaar veel fijner en beter kan spelen in schoon zand. Dat is het verschil. De zondaar, die kiest voor waterbakken die geen water kunnen houden. Die kiest ervoor om een gordel te worden die vergaat en nergens meer voor deugt. En de zondaar die ervoor kiest om zijn 150.000 euro te houden, om even alle drie de beelden te memoreren, is als een kind dat met modder aan het spelen is. Terwijl we uitgenodigd worden tot een heerlijke vakantie aan het strand, waar oneindig veel schoon zand is om mee te spelen. De keus is aan ons. Dat klinkt misschien niet zo reformatorisch, maar ik durf het wel te zeggen. Want de Bijbel roept op tot bekering. En zo verandert God ons leven. Als we de schoonheid gaan zien van hemzelf. Zo worden wij echt veranderd. Zo verandert ook onze manier van leven als ons verlangen anders wordt. Dat je vanmiddag gaat beseffen dat je uitgenodigd wordt tot die vakantie aan het strand. Dat als God tegen je zegt, stop met zondigen, stop met wereldsgezindheid, stop met je toevlucht te nemen tot seks, stop met je toevlucht te nemen tot middelen, stop met alleen maar televisie te kijken of altijd maar achter internet te zitten, stop met je overal je heil te zoeken, behalve bij mij, stop met dat halfhartige leven, dat hij dat niet zegt om ons te veroordelen, dat zegt hij niet omdat hij een hekel aan ons heeft, dat zegt hij niet omdat hij ons leven zuur wil maken, maar dat zegt hij alleen maar uit pure bewogenheid omdat hij ons wil verwullen, omdat hij ons wil zegenen, omdat hij ons wil geven hemzelf. Omdat hij ons die 15 miljoen wil schenken, die bron van levend water voor ons wil zijn, ons een gordel wil maken die onaangetast is, omdat hij ons die vakantie aan het strand wil geven. Besef dat God het beste met je voor heeft. En dan zul je verlangen naar God hebben. Luister ook naar deze woorden. Als je verlangens naar God en naar het leven dat jouw deel is in Christus Jezus. Als die verlangens groeien, dan zul je meer in staat zijn om de snoepachtige dingen van deze wereld, de dingen die de wereld aanbiedt, de geneugten die de wereld aanbiedt, maar die jou wel kapot maken, om die te weerstaan. Alleen als er een ander, groter, positief verlangen van binnenkomt, zul je die andere verlangens die je kapot maken kunnen overwinnen. Je zult niet je verlangens voor de verkeerde dingen kunnen overwinnen door alleen maar daartegen te strijden. Ja, je moet er ook tegen strijden. Maar Gods antwoord is niet alleen maar doe dat niet. Maar Gods antwoord is, ik vul jou met een heel ander verlangen. Ik vul jou met een groter verlangen. Ik vul jou met een waardering voor mijzelf. Dat je van mij gaat houden, dat je naar mij gaat hunkeren. En dat je aan mij gehecht zult zijn. En daardoor zullen we echt veranderen. En die andere verlangens, die verlangens naar andere dingen, die nemen weer het verlangen naar God weg. Dus het is eigenlijk een strijd tussen verlangens. Als je toegeeft aan de verleiding tot zonde, als je toegeeft aan verkeerde verlangens, zal dat je verlangen naar God ook verminderen. Dan gaat het geestelijk vuur gaat naar beneden. Dat wordt uitgedoofd. Je kunt de geest uitdoven. Maar God houdt je vast. Hij blijft je oproepen. Hij blijft tot je spreken. Hij blijft je uitnodigen. Hij blijft je zichzelf openbaren. En als dat gebeurt, dan krijg je weer een verlangen naar hem. En als het verlangen naar hem aanwakkert, als je naar hem verlangt en hem gaat zoeken en met hem gaat leven, dan zul je merken dat die verkeerde verlangens die je ziel kapot maken, dat die veel minder worden. En zo werkt God in onze levens. En door zijn woord leren wij hem kennen en krijgen we een verlangen naar hem. Ik wil afsluiten met nog een laatste beeld te schetsen, eigenlijk een voorbeeld te geven. Ik weet niet of ik dit al eerder heb verteld bij jullie, want ik heb het vaker gebruikt in mijn prediking. Maar ik vind het zo'n mooi voorbeeld en het past ook helemaal bij deze preek en hier sluit ik mee af. En dan roep ik jullie op. Maar het gaat over de film Chariots of Fire. Misschien bij sommigen van jullie wel bekend. En twee mannen worden geschetst in deze film. En het is letterlijk gebeurd wat er in deze film naar voren komt. Bij de Olympische Spelen in 1924 in Frankrijk. Die twee mannen die heten Harold Abrahams. Hij was niet een christen. En Eric Liddell. Hij was wel een christen. Ze waren allebei heel erg toegewijd aan het winnen van de Olympische Spelen. Ze renden allebei met grote passie. Maar wel met totaal tegenovergestelde doelen. Dus hun passie was groot, hun verlangens waren groot, maar toch waren hun verlangens heel verschillend. Harold Abrahams, de niet-christen, hij rende om eer te verkrijgen, om erkenning te verkrijgen door het winnen van de Olympische Spelen, bepaalde nummers. Hij was keihard bezig om geld en macht te verkrijgen met het maken van een carrière als sporter. Eric Liddell, een Schotse christen, rende vanuit zijn toewijding aan Jezus Christus. En omdat hij wilde uitblinken voor God. Voordat de 100 meter en de 400 meter gerend worden in de Olympische Spelen, zijn er twee conversaties die voorbij komen. En luister goed naar het verschil van hartsgesteldheid tussen deze twee mannen. Harold Abrahams praatte met een vriend van hem. En ze hadden het met elkaar over winnen en verliezen. En die vriend vroeg aan Harold Abrahams, hoe ga je om met verliezen? En Harold Abrahams die zei tegen zijn vriend, dat weet ik niet, want ik heb nog nooit verloren. En dat spreekt van een man die vol is met zelfvertrouwen en vol is met een enorme gedrevenheid om te winnen. Niets anders deed ertoe. Het enige wat telde voor Harold Abrahams was om nummer 1 te zijn. En nummer 1 te zijn bij het koningsnummer, de 100 meter op de Olympische Spelen. En hij is daar maanden voor bezig geweest. Jarenlang heeft hij getraind. En nu is bijna het moment van de waarheid aangebroken. En vlak voor die 100 meter praat hij met zijn vriend over winnen en verliezen. En hij zegt dus, ik weet niet wat het is om te verliezen, maar dan doet hij een bepaalde belijdenis die veel zegt. Hij zegt namelijk tegen zijn vriend, weet je, ik was altijd bang om te verliezen, maar nu ben ik bang om te winnen. Want ik heb zometeen 10 seconden waarin ik de reden van mijn bestaan kan bewijzen. En ik ben bang dat ik dat niet zal kunnen doen. Hij zegt, ik ben bang om te verliezen. Want daar leefde hij voor. En deze woorden laten zien, laten het uitzonderlijke inzicht zien, dat als je alleen maar gaat voor persoonlijke eer en je bereikt de dingen waardoor je die persoonlijke eer kunt verkrijgen, dat je dan zult meemaken dat het je zo leeg laat als je daarvoor was. Eric Liddell heeft ook een bepaald gesprek, niet met een vriend, maar met zijn zus. Zijn zus maakte zich zorgen om Eric Liddell, want die vond dat hij te veel met sport bezig was. En die vroeg zich ook af of het wel gezond was voor een christen om zo te gaan voor de gouden medaille. En was het niet zo dat Eric Liddell, terwijl hij zo bezig was met die Olympische Spelen, dat hij andere dingen die belangrijker waren in het leven, dat hij die liet liggen? En dan zegt Eric Liddell het volgende tegen zijn zus. En Eric Liddell laat zijn hart spreken. En die laat zien wat er in zijn hart is en waarvoor hij leefde in alles wat hij deed. En dan zegt hij tegen zijn zus Jenny, God has made me for a purpose. God heeft mij voor een doel gemaakt. En ik weet dat God mij heeft geroepen om naar China te gaan. God heeft mij gemaakt om hem te kennen en om later zendeling te worden in China. Maar, zegt Eric Liddell tegen zijn zus, God heeft me ook snel gemaakt. En toen sprak hij deze woorden en die hebben mij in het verleden zo vaak geholpen. Gewoon met het leiden van je dagelijks leven. Hij zegt dan tegen zijn zus, God heeft me ook snel gemaakt. En als ik ren, dan voel ik zijn plezier. Als ik ren, dan voel ik zijn vreugde, zegt Eric Liddell. Met andere woorden, hij deed het ten diepste voor de Heer. Wat gebeurde er daarna? Twee mannen, zo verschillend. Harold Abrahams, die won inderdaad de 100 meter op de Olympische Spelen. En als het applaus klinkt, als er een donderend applaus is omdat hij de gouden medaille op het koningsnummer van de Olympische Spelen heeft gewonnen, dan wordt de angst van Harold Abrahams wordt bewaarheid. Want er is een bepaalde stilte en een bepaalde neerslachtigheid die gelijk meester van hem maakt. Hij ontvangt het applaus van de mensen. Hij heeft 10 seconden gehad om de reden van zijn bestaan te bewijzen. En op het moment dat hij het bereikt heeft, beseft hij dat hij niet de reden van zijn bestaan heeft kunnen bewijzen. Hij komt erachter dat het leven voor het winnen van de 100 meter om de Olympische Spelen, dat het een totaal verkeerd doel is en een misplaatst verlangen is geweest in zijn leven. Waterbakken die geen water kunnen houden. Voorbijgaan aan de schat in de akker. Worden als een gordel die nergens toe deugt. Maar Eric Liddell wint de 400 meter. Maar meer dan dat. Hij gaf God de eer. Hij voelde de vreugde van de Heer toen hij rende. En hij vond het niet erg dat hij de 100 meter niet won. Hij was ook blij met de 400 meter. En hij deed alles tot eer van God. Want zijn hart was op de juiste plek. Hij had die schat in die akker gevonden. En zo leidde hij zijn leven. En hij pakte daarna zijn spullen. Hij werd zendeling in China. Hij ging leven voor het werk waar God hem toe riep. Hij leefde voor een groter doel dan hemzelf. De gouden medaille, die had hij in zijn kast opgehangen inderdaad. Maar belangrijker dan waar de gouden medaille terecht was gekomen, was de toestand van zijn hart. En zijn hart was volkomen in vrede, omdat hij ten diepste een verlangen naar God had en niet een verlangen naar succes of naar eer of naar erkenning van mensen. Dit is het christelijke leven. Dus God vraagt niet letterlijk aan jou om alles op te geven. Je mag nog steeds bezig zijn met allemaal dingen in het leven. Maar het is wel totaal anders. Dus zijn wij vanmiddag hier als een Harold Abrahams, die eigenlijk afgoden diende, of zijn we vanmiddag hier als Eric Liddell, die zei, ik doe de dingen voor de eer. Mijn diepste verlangen is God zelf. Ik leef voor hem en ik sterf voor hem. Ik ben van hem. Dat is mijn vreugde. Dat is mijn rijkdom. Dat is mijn schat. Hij zelf is mijn schat tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.